Merken en organisaties willen groeien, maar groeien gaat niet vanzelf. In Zicht op Groei gaan we in gesprek met toonaangevende Nederlandse bedrijven. Welke obstakels kwamen zij tegen op de weg naar succes? Vandaag de gast...
Barry van Rijven van Seabass. En hij richt zich helemaal op kinderkleding. En niet zomaar kinderkleding, maar duurzame kinderkleding. Daarmee wil hij samen met zijn vrouw de wereld veroveren. Barry, welkom. Fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel.
En dat idee is ontstaan op het strand in Miami. Dat is natuurlijk zo'n iconisch moment dat je je denk ik nog kunt herinneren. Hoe ging dat? Neem ons dus mee daar naartoe.
Nou ja, mevrouw en ik waren allebei lekker in een fase waarbij we even niets deden. Dus we waren lekker aan het reizen. We zijn naar familie in Indonesië geweest, naar familie in Amerika. En terwijl we in Amerika waren, zijn we ook een aantal dagen naar Miami gegaan. Even lekker niets, even strand. Gewoon op zo'n resort. En dan ben je op zo'n resort en dan lig je lekker op je strandbedje. En dan kijk je zo eens een beetje rond. En dan zie je eigenlijk hoe fashion de papa's en de mama's er allemaal bij lopen. En hoe sportief, dat vonden wij dan in ieder geval, de kids erbij lopen. En daar is op zich niks mis mee, want we keken met name, zeg maar, want we waren met onze zoontje Bas. En wij waren daar en wij waren alleen maar aan het smeren. En de rest was bijna niet aan het smeren, omdat al die kinderen, in ieder geval daar, en dat zie je natuurlijk steeds meer op meer plekken in de wereld, beschermende kleding droegen. En wij dachten van, moeten we dat misschien ook niet kopen? Ja, maar we gaan niet zo'n lelijk sportief shirt kopen. Tenminste, onze mening van niet mooi. Dus 's avonds Miami in. En wij Miami in. En je denkt toch wel dat je daar iets qua fashion moet kunnen kopen. Ja? Waar je en mee kan zwemmen en wat er ook nog eens goed uitziet. En wat een UV-beschermende factor heeft. Nou, niet dus. Dus wij uiteindelijk met zo'n sportief shirt onder de arm terug naar het hotel. En de andere dag helemaal blij, want het werkte fantastisch. Dus en minder smeren en meer tijd, zeg maar, om nog op het strandbedje te liggen, om het zo maar te zeggen. En toen kwamen we eigenlijk met elkaar in gesprek. En toen zeiden we eigenlijk, ja, maar dat gek eigenlijk dat we dat niet hebben gevonden. Dat zou er toch moeten zijn. En toen begonnen we een beetje te struinen, natuurlijk ook online te struinen. En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie datgene dat wij wilden maken, of wat wij vonden eigenlijk wat je zou moeten maken, dat het eigenlijk helemaal niet
precies bestond. Want wat wilde je maken?
Nou ja, kijk, wij allereerst fashion. Natuurlijk kun je zeggen dat sportieve kleding ook fashion is, maar voor ons is fashion gewoon iets wat bij je past, wat je uitstraalt en wat je maakt uiteindelijk. Maar wat we wilden maken was aan de ene kant dus fashion, maar wel ook duurzaam en heel erg functioneel. En die combi, dat drieluik, zeg maar, dat vonden we heel erg terug in eerste instantie swimwear. Ja, want zwemkleding moet heel comfortabel zitten. Ja, zeker voor kinderen. Dus je moet ermee kunnen spelen. Je moet kunnen ravotten. Je moet van de glijbaan af kunnen. Het netje in een zwembroek moet niet irritant zijn. Weten wij als mannen ook. Dat moet gewoon fijn zijn. Dus dat is één. Twee is het natuurlijk heel fijn. Is op het moment dat je kinderen ook beschermt. Dus dat het een UV-factor heeft. En drie is dat het er ook gewoon goed uitziet. Want hoe fijn is het dat je 's morgens je kinderen aankleedt. Ze kunnen de hele dag lekker spelen, maar als je even wat wil eten bij een strandtent, dat je ze niet hoeft om te kleden, dat ze gewoon gelijk goed uitzien. En dat idee hebben we eigenlijk samengebracht in het merk Seabass.
Ja, en dit is ook vernoemd dus naar jullie zoontje.
Zeker, ja.
En hoe komt de duurzame component terug?
Nou ja, in eerste instantie omdat wij het idee hadden dat het gewoon, ja, als je nu iets begint, ik heb het nu over 1,5 jaar geleden, iets begint, dan uiteraard is het duurzaam. Wij dachten echt van, nou, dit is het nieuwe normaal, er is niks anders. Maar we kwamen heel snel tot de conclusie dat het dus niet zo is. Maar voor ons was dat dus gewoon echt een onderdeel. Dus het moest er mooi uitzien, uiteraard smaak, maar wij wilden mooie dingen maken. We wilden dat ze comfortabel zijn, maar ook gewoon duurzaam. En ja, toen zijn we gewoon aan de slag gegaan met het vinden van duurzame productie en duurzame materialen.
En was dat makkelijk?
Nee, dat is niet makkelijk. Maar dat is, vind ik, het leukste aan ondernemen. Dus ik heb gewoon een vlucht geboekt naar Portugal, een auto gehuurd, op heel veel deurbellen gedrukt, net zolang tot ik bij het juiste adres ben aangekomen, die het ook heel leuk vond om met ons aan de slag te gaan. Dan begint je zoektocht vorm te krijgen en uiteindelijk vind je de juiste mensen. Daar geloof ik
Wat heb je daar gevonden in Portugal?
Nou, wat ik daar gevonden heb is een bedrijf wat meerdere fabrieken heeft. En wat heel erg bezig is met onderscheidende fashion te maken. En soms is dat puur op het uiterlijk. Maar in ons geval vonden ze het echt prachtig. Zeg maar de missie die wij hadden en nog steeds hebben. Om daaraan aan mee te werken. En ook op zoek te gaan naar de juiste materialen. Want die zijn ook niet schaars. Maar het is niet zo dat alles tegenwoordig duurzaam is.
Wat bij duurzaamheid helaas ook nog wel vaak het geval is, is dat het gewoon duur is. Je moet veel geld hebben om in ieder geval nu stappen te kunnen zetten. Hoe hebben jullie dat gedaan?
Nou ja, goed. Tot nu toe hebben we alles privé kunnen investeren. Of vanuit het privévermogen, om het zo maar te zeggen.
Dat is ook een keuze, hè? Er zijn ook ondernemers die zeggen, nee, dat gaan we niet doen. We gaan wel eerst geld ophalen. Dat zou ook kunnen met dit idee. Dat hebben jullie niet gedaan.
Nee, dat hebben we niet.
Waarom niet?
Nou, omdat naast duurzame productie, duurzame materialen, geloven wij ook in het duurzaam financieren van je bedrijf. En dat zou je als een marketingverhaal kunnen omschrijven. Dat is het voor een deel ook wel. Maar wij hebben de echte overtuiging dat je als ondernemer ruimte nodig hebt. En je hebt als ondernemer ruimte nodig om in de auto te springen en in dit geval naar Portugal te gaan en op elke deurbel te drukken totdat je het juiste hebt.
Je bedoelt
of
eigenlijk
om
te
dingen
zeggen,
te testen.
Ik wil geen verantwoording afleggen aan investeerders die op een gegeven moment ook een bepaald resultaat willen zien.
Nou ja, kijk, er is vaak een misverstand, vind ik, over investeerders. Ik denk dat er hele goede investeerders zijn die je verder helpen en die je versnellen in het ondernemen. En die zorgen dat je vaak first time right kan realiseren. Die zorgen dat je ook de cashflow hebt om de dingen te doen die je op dat moment moet doen. Maar op het moment dat het dat investeren en besturen door elkaar heen gaat lopen, dan wordt het wat ons betreft niet een ideale situatie. En wat mij betreft, persoonlijk betreft, gewoon heel erg vervelend. Want dat is niet wat ondernemen is. Ondernemen is de mensen met een idee de ruimte geven om dat te ontwikkelen. En dat je daar mensen om me heen hebt die kritisch zijn, of die helpen, of die vragen stellen, of die je op het juiste pad hebben. Dat is alleen maar fijn. Dat is niet erg.
Is dat jullie visie nu in deze beginfase van jullie bedrijf? Of is dit ook straks, als je verder gaat en ook verder wil gaan groeien, nog steeds de visie? Zeg maar, wij doen dat zelf met eigen geld wat we hebben opgehaald.
Nou ja, wat we nu hebben gedaan is, wat ik al zei, de hele opstart.
Ja. Eigenlijk vragen van, als je verder wil groeien, ben je dan wel bereid bijvoorbeeld, of zie je dan wel de noodzaak van extern vermogen aantrekken?
Zeker, want dat hebben we nu ook gedaan. Hè. We zijn nu sinds een paar weken live op de beurs, zeg ik met een knipoog. We zijn live op een digitale aandelenmarkt van iVester.com. En daar kunnen mensen op dit moment investeren in het bedrijf Cibes. En is dat dan tegenstrijdig? Nee, dat denk ik niet. Want wat we daar met name zoeken micro-investeerders, klinkt zo negatief. Maar we zijn dus niet op zoek naar mensen die grote bedragen willen investeren. We zijn op zoek naar ambassadeurs, mensen die het leuk vinden om onze missie te ondersteunen. En wat we daarmee creëren is wat we in het begin al wilden en tot nu toe nog steeds hebben, dat je een bedrijf bent zonder schuld. En dat is eigenlijk wat ons betreft duurzaam ondernemen. En doordat we ambassadeurs aan boord halen in de vorm van een aandelenemissie, creëren we eigen vermogen en dus geen schuld in het bedrijf.
Duurzaamheid loopt dus als een rode draad door jullie bedrijf en door jullie product. Is dat ook iets dat laatste gedeelte, hoe je het financiert, wat je actief communiceert? Of zeg je, nou, dat is mooi meegenomen dat zo is, maar daar heeft de klant voor de rest niks mee te maken?
Ja, zeker wel. We vertellen dat ook aan onze klanten. En het leuke is dat we, nu we gestart zijn, met de eerste fundingronde, dat we echt al best wel veel klanten hebben die ambassadeur zijn geworden.
En waarom kies je ervoor om dat actief ook aan klanten te communiceren?
Omdat wij erin geloven dat we uiteindelijk een soort community zijn. Mensen die bij ons kopen, die vinden één, onze spullen mooi. Twee, zijn erg te spreken over de kwaliteit. Maar drie, het verhaal achter het merk. Het merkverhaal moet ik eigenlijk zeggen. Ja, dat is echt wat ze grijpt en wat ze heel goed vinden.
Is dit verhaal, want eigenlijk als ik het zo hoor, het is ontstaan. Hè? Het is jullie eigen inborst, jullie eigen mening. En dat is het verhaal wat je vertelt. Het lijkt niet alsof dit aan een tafel bedacht is van zo. Wat zullen we eens iets gaan bedenken wat aanslaat in de markt? Daar heb ik het. Dat klinkt helemaal niet zo.
Nee, zeker niet. Want dan hadden we wellicht wel andere markten kunnen zoeken. Want het is nou niet zo dat we hier te maken hebben met een first mover. over of een, nee, over een markt waar überhaupt nog geen aanbod in is. Dus dat is zeker waar. Er zit echt, ja, de passie, de beleving, de ziel en zaligheid. Ja, die zit erin. En dat herkennen de mensen aan ons. Daar worden, ja, mensen ook vrolijk van.
Ja, wat, even over die markt, hoor. Wat voor markt inderdaad, ja, bewegen jullie je in?
Nou ja, goed. De fashionmarkt is natuurlijk een markt die, ja, die overvol is, zou ik bijna
verzadigd
willen zeggen. Ja, dat is het wel. En tegenwoordig heb ik helemaal de indruk dat, ja, dat elke influencer ook wel denkt dat hij morgen een eigen kledinglijn op de markt kan zetten. Dus die markt wordt zeker ook niet kleiner. Aan de andere kant denk ik wel dat het een markt is waar heel veel in gaat veranderen. En waar wij, denk ik, nou ja, voorop lopen klinkt misschien wel een beetje te pedant, maar waar we in ieder geval proberen om wat wij dan het nieuwe normaal noemen, om dat erin te brengen.
Ja, want wat zijn jullie USP's?
Nou ja, goed. Kijk, sowieso customer first. We proberen heel duidelijk.
Dat doen heel veel andere merken ook.
Ja, dat is zeker. Maar op het moment dat je customer bij andere merken waar het kleding is, denk ik toch dat dat heel vaak draait om degene die uiteindelijk beslist en koopt. Oftewel de ouders of de opa en oma's. Wij proberen heel erg in te communiceren voor wat wij dan de next level kids noemen. Dus echt juist op die kinderen. En die kinderen het verhaal uitleggen van datgene wat we doen. En dat zie je ook heel erg, omdat het vandaag de dag, ik zelf heb daar op school nooit wat van meegekregen, maar kinderen vandaag de dag krijgen heel veel mee over de plastic afval, gaan met hun ouders plastic afval ruimen op de stranden, tussen de rotsen. Ja, en dat maakt, denk ik, ook ons verhaal wel uniek. Want als we, ja, als zoveelste fashionmerk op de markt komen zonder dat daar echt een gepassioneerd verhaal achter zit, dan denk ik dat je relatief weinig op die markt te zoeken.
Oké, dus je richt je op die kinderen. En hoe werkt het dan? Die kinderen die zijn enthousiast doordat ze dit meemaken, zeker, ook over jullie product. En die enthousiasmeren dan die ouders of die opa's en oma's?
Ja, nou ja, goed. We hebben afgelopen zomer hebben we onze eerste brandstore geopend in Zeeland. En wat we daar heel erg zagen, dat was zo ongelooflijk leuk, dat kinderen aan de ouders het verhaal gingen vertellen. En wij noemden het eerst, dat noemen we nog steeds zo natuurlijk, maar 100% gerecycled polyester gemaakt van petflessen uit de oceaan. Dat is een prachtige volzin marketingtechnisch.
Dat zeiden de kinderen ook?
Nee, dat zeiden wij.
Oh.
En de kinderen zeggen gewoon, dit is gemaakt van plastic soep. Die maken het zoveel eenvoudiger. En wij hebben op de tv's en de brandstores draaien we, zeg maar, het probleem af en zie je uiteindelijk de oplossing. Hè? Dus hoe we van dat afvalplastic uiteindelijk onze producten maken. Ja, en je ziet gewoon dat kinderen vinden dat prachtig.
Die, ja,
vinden.
Maar is dit nou een klein groepje kinderen die hier toevallig mee bezig zijn en die misschien ook ouders hebben die dit belangrijk vinden? Of is die markt eigenlijk alle kinderen?
Nou ja, ik denk dat veel kinderen dit A, al belangrijk vinden en B, ook steeds belangrijker gaan vinden. Maar laten we ook natuurlijk gewoon de ouders niet onderschatten. En steeds meer mensen begrijpen dat we wat moeten doen. En even één ding, hè. Wij maken fashion. Dat doen we commercieel. Daar willen we geld aan verdienen. Dus dat staat allemaal buiten kijf. Maar wij vinden het wel gewoon belangrijk dat we in ieder geval steentje bij steentje wat bijdragen aan op het moment dat mensen consumeren. Ja, dat ze in ieder geval iets consumeren wat dan iets bijdraagt.
Ja, wat is de prijs van jullie product?
Ja, dat verschilt per item, maar een beeld te geven. Wij verkopen een zwembroek voor €49 en een beschermende UV-shirt voor €49. En ons biologisch katoen, we hebben tracksuits, we hebben regenjassen, die zijn iets duurder. Dus het is niet het goedkoopste. We positioneren onszelf.
Wat is de benchmark?
Nou, de benchmark is onze prijspositionering is wat wij affordable luxury noemen. Eigenlijk zou je ook kunnen zeggen dat als je kijkt naar onze kwaliteit en hoe het eruit ziet, dat we hartstikke goedkoop zijn ten opzichte van de A-list designers.
Wat kost dat? Even om een beeld te hebben.
Ja, dat verschilt natuurlijk een beetje per A-list designers.
Maar pak die zwembroekers. Wat is daar bijvoorbeeld van je concurrent?
Daar heb je vaak dat het toch wel gauw tot €120 kost. Dus dan vind ik €49 vind ik een vrijschappelijke prijs.
Ja, en kom je daarmee goed uit de kosten? Ja, het antwoord is waarschijnlijk ja, anders zou je het niet doen.
Nou ja, kijk, de vraag is natuurlijk altijd... wat heeft de verkoopprijs met je inkoopprijs en je kosten te maken? Eigenlijk niet zo gek veel. Hè? Uiteindelijk gaat het erom, is een consument bereid om het verhaal wat je hebt... de waarde die jij kan creëren, oftewel de optelsom... wat mij betreft van je merkwaardes... en de optelsom van de kwaliteit van je product... is de consument dan bereid om dat uit te geven? Ja, en uiteindelijk zou jij aan de achterkant dan moeten rekenen... of je businessmodel winstgevend is ja dan nee. Maar het grote voordeel vind ik wat wij hebben. Natuurlijk zouden we, als je kijkt naar de marges van andere retailers of fashionbedrijven, dan zouden wij misschien onze producten wel wat duurder moeten maken. Echter, wij kiezen er ook voor om geen uitverkoop te houden. En dat betekent dus eigenlijk dat we gewoon het hele jaar door gewoon stabiele prijzen hebben. Dat betekent dus ook dat mensen bij ons veilig zijn. Als het gaat om, ik kan het gerust nu al kopen. Want ik hoef niet bang te zijn dat er over 2 weken weer 30%, 40% Cyber Week, Black Friday. Geen idee wat we allemaal tegenwoordig verzinnen.
Ja. En hoe gaat de verkoop tot nu toe?
Nou ja, daar zijn we eigenlijk best wel content mee. Als je kijkt dat... dat we wilden starten toen, en dat is de laatste keer dat ik het woord ga gebruiken, toen COVID zeg maar uitbrak in Nederland. En we starten, de start was bij ons met swimwear, dus zwemkleding. Ja, er ging geen vliegtuig meer de lucht in en er ging niemand op vakantie. Dus dat was natuurlijk een periode waarvan je zoiets had, dat had een betere timing verdiend, zeggen wij uiteraard zelf. Maar als je dan kijkt wat we gedaan hebben, we hebben daarna... hebben we onze collectie verbreed. We hebben onze distributie verbreed. We zijn op marktplaatsen beschikbaar gekomen, enzovoort, enzovoort. Ja, en als je dan ziet hoeveel mensen nu al de gang naar CBS... of naar de eigen kanalen of op de marketplaces... of naar onze brandstores weten te vinden... Dan zijn we heel blij met de ontwikkeling waar we zijn.
Ja. Maak je al winst of mag...
Nee, we maken nog geen winst.
Oké. Okay. Nee. Maar als ik je zo hoor, is dat in eerste instantie ook niet... dit is natuurlijk uiteindelijk wel het doel. Want je wil natuurlijk wel ook zelf uit je kosten komen en er iets aan overhouden. Maar voor nu zijn jullie oké met waar je nu staat?
Ja, we zijn oké met waar we nu staan. En de prognose is dat we volgend jaar, dus 2022, wel positieve cijfers zullen schrijven. Maar het gaat ons heel erg erom... dat we aan een merk aan het bouwen zijn. En ik ben er heilig van overtuigd... dat een merk wint het altijd van producten. Producten worden altijd verslagen. Iemand maakt het sneller, beter, efficiënter, goedkoper. Wat dan ook. Ja. Mooier. Dus dat kan zomaar verslagen worden. Maar een merk wordt niet verslagen. Dus we proberen ook zoveel mogelijk van onze marketinginvesteringen in het merk te stoppen. En niet zozeer in kortstondige activiteiten.
Laten we dan ook eens kijken hoe je dat merk bouwt. Je had het al over de fysieke winkel in Zeeland, in Goes.
Zeker.
In Rotterdam hebben jullie ook een brandstore geopend. Jij zegt ook, je hebt die fysieke winkels nodig om dat merk te bouwen. Er zijn ook merken die zeggen, we doen het helemaal online. Waarom kiezen jullie voor deze strategie?
Nou ja, mijn persoonlijke overtuiging is zelf... dat je geen consumentenmerk kan bouwen zonder winkels. Omdat...
Fysieke winkels, hè, hebben we het over.
Ik heb het over fysieke winkels. Ik heb het niet per se over eigen winkels. Dat geniet wel onze voorkeur. Maar je kan ook prima als merk gebruik maken van andere fysieke winkels.
Maar hoe werkt dat dan? Waarom heb je die nodig?
Nou, kijk, we kunnen wel allemaal roepen, ja, iedereen gaat naar online. En op het moment dat je alles online doet, dan ben je vanzelf succesvol op het moment dat je dat goed doet. Vast en zeker kan het. Maar ik ben er echt van overtuigd dat je die hele mix gewoon nodig hebt. Je hebt gewoon presence nodig. Je hebt contact met klanten nodig. Je hebt echt de ervaring nodig dat je echt je consument, bij ons zijn dan de kids, dat de kids uit de paskamers komen en dat je echt gewoon kan voelen wat het met ze doet, hoe het staat, om het nog beter te maken. Je hebt gewoon vertrouwen nodig. Onze omzet ging gewoon echt gewoon, nou niet een klein beetje omhoog, maar enorm omhoog toen we onze eigen winkels openden. Online. Omdat mensen, dat creëert gewoon vertrouwen bij mensen. Je hebt gewoon een plek nodig waar je echt één op één je merkverhaal aan klanten kan vertellen.
Ja.
Dat zorgt er echt voor, dat is echt mijn stellige overtuiging, dat op het moment dat je doelgroep, je merkverhaal en je producten bij elkaar kan brengen, dan kan je succesvol zijn. En daar leent een fysieke plek zich uitstekend voor. En we nemen die ervaringen heel erg mee in hoe we online met onze klanten communiceren.
Dan is het zo dat je online natuurlijk altijd spullen kunt aanschaffen. Wat jullie in Zeeland hebben gedaan, bij die pilot, hè, want dat was in eerste instantie was dat een proef.
Ja.
Die was alleen die winkel in de zomer geopend.
Zeker.
Dus anticyclisch kopen was dat niet bij, of is dat niet bij daar? Waarom die keuze?
Nou ja, dat is eigenlijk gewoon een business case.
De meeste mensen zijn er in de zomer. En dan
nou ja, Zeeland viervijfvoudigt in de zomer. Je moet ook gewoon kijken van, is het rendabel om dat te doen? Dus die winkel openen we, die is nu gesloten, maar die openen we weer op 1 april.
Je hebt een vergelijking gemaakt in het voorgesprek dat we hadden met de mediamarkt. Met name als het gaat om het businessmodel. Kun je dat eens uitleggen? Hoe zit dat?
Nou ja, de vraag werd mij gesteld van vanwege mijn lange periode bij Mediamarkt, of het nou niet heel erg verschillend is. En ik gaf aan dat het wel meevalt. Natuurlijk is het anders. De schaal is niet te vergelijken. En de getallen zijn niet te vergelijken. Maar bottom line zijn heel veel zaken nog steeds hetzelfde. Nog steeds moet bij Mediamarkt als één groot passioneel verhaal. En daarom was het mijn inziens ook zo'n groot succes.
Precies, want even herhalen hoe, want dat is misschien voor de mensen die dat niet weten. Strategie van Mediamarkt was vooral om ook die grote merken, die belangrijk zijn, om die echt te omarmen. Hè?
Ja, zeker. Dat was zeker de strategie. Dus eigenlijk heel simpel gezegd, Mediamarkt is een merk wat merken verkoopt, om het zo maar te zeggen. En daardoor, dat hebben ze zo goed gedaan, dat het een eigen merk geworden is. En dat is natuurlijk gelijk wel een van de grote verschillen. Hè? Dus wij zijn één van die merken. Want we zijn gewoon een eigen merk en niet een retailmerk, om het zo maar te zeggen. Dat is een groot verschil. Maar voor de rest heel veel onderdelen van gewoon zeg maar het bedrijf organiseren, laten groeien, managen. Ja, dat zie ik niet heel veel anders dan de grotere bedrijven, zeg maar, georganiseerd zijn en geleid worden.
Want noem daar eens een voorbeeld van. Wat is de belangrijkste les die je uit je periode bij Mediamarkt meeneemt?
Oh, dat zijn er wel heel veel.
Nou, dingen. De belangrijkste waarvan je echt denkt, komt iedere keer geldt die weer.
Nou ja, dat is wel een beetje een kreet van een van de oprichters die in 1979 gestart zijn. En daar geloof ik echt in. Die zei gewoon liever 70% doen dan 100% willen. En dat probeer ik nog elke dag te doen. Ik zie zoveel mensen die gewoon zeggen, maar het is nog niet af. En dan zeg ik, maar laten we nou gewoon beginnen. Ja? Het is nu een 7, als je dat even dan zo die vergelijk mag. Ja. En laten we er gewoon in de wedstrijd proberen een 8, een 9 of een 10 van te maken. En niet alles eerst helemaal perfect. Dat duurt allemaal veel te lang. En dat dus het gewoon doen. Dus aan de ene kant goed nadenken, maar aan de andere kant ook gewoon met je poten in de klei. Gewoon de dingen vanaf scratch af aan opbouwen. Dat vond ik daar heel erg machtig. En dat was ik een beetje kwijt. Dus persoonlijk heeft niks met het bedrijf te maken, omdat het gewoon eigenlijk alleen maar van 's morgens vroeg tot 's avonds laat vergaderen werd. En nu sta ik gewoon lekker weer met mijn poten in de klei. En ben ik die 70% echt daadwerkelijk elke dag aan het doen.
Wat is het bijschaven wat je nu in dit nieuwe avontuur doet? He, want je bent gewoon begonnen. Ik denk dat een hele belangrijke learning is. Zeker. Want die herken ik zelf ook. Ga het gewoon maar doen. Past ook heel erg volgens mij bij de online filosofie en bij de online gedachten. Daar begin je ook gewoon en iedere dag verander je een klein dingetje. Volgens mij bij bol.com zitten ze iedere dag te pielen en te kijken met data wat kan beter. Wat schaaf jij bij?
Ja, we doen dat uiteraard weer. Die schaal is natuurlijk weer anders. Maar eigenlijk ook weer niet. Dus wij proberen ook elke dag bij te schaven. Ja? We kijken ook elke dag naar wat er is gebeurd. We kijken elke dag naar wat hebben we op de planning staan. Hoe kunnen we dat het beste organiseren? Hoe kunnen we, wat typeren we als succes? Wanneer is iets goed? Wanneer gaan we iets uitbreiden? En zo proberen we ook. De fase waar we in zitten, formeel zijn we nog een start-up, omdat we nog geen 3 jaar oud zijn. Maar zelf zien we onszelf meer als een scale-up. En Ja, dat klinkt allemaal mooi, maar bottom line is het natuurlijk het opschalen van datgene wat werkt. En ja, dat kan je zo roepen, maar wat werkt er dan? En dat is wat we de afgelopen periode heel erg gedaan hebben. Heel veel kleine dingen getest. En gewoon gekeken wat werkt wel en wat werkt
niet.
Noem
eens een voorbeeld.
Nou ja, die brandstores zijn daar natuurlijk een heel goed voorbeeld van. Dat maakt het natuurlijk gelijk heel tastbaar.
Dat werkte dus goed, want je omzet online die steeg.
Ja, omzet online, betrouwbaarheid van het merk, reviews.
Op zich knap voor een paar, want we hebben het nu over twee locaties gehad. Dat is toch wel knap dat dan online zo'n enorme impact heeft.
Ja, maar ik ben ervan overtuigd dat we best wel veel mensen met ons verhaal bereiken. En ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen nog terughoudend waren, of misschien ook nog wel zijn, om te kopen. Omdat onbekend maken onbemind, even een ouderwetse, maar gewoon simpelweg. Ja, ik ken dat hele bedrijf niet. Het is wel een leuk verhaal, maar ik ken het helemaal niet.
Nee.
En op het moment dat je dan in één keer zeg maar wat ankerpunten creëert, wat betrouwbaarheid en zekerheid oplevert, ja, dan zijn mensen in één keer bereid om die stap wel te nemen.
Dus dat werkte goed, hè? Dat fysieke naar dat online. Wat werkte er bijvoorbeeld niet? Waarvan je dacht, nou, hebben we geprobeerd, was niks.
Nou ja, goed. Het moeilijke vaak is hoeveel tijd geef je iets. Ja? Dus in het begin zagen we bijvoorbeeld dat marketplaces, er gebeurde helemaal niets.
En met marketplaces bedoel je?
Ja, gewoon Bol, ja. Amazon, Zalando.
Dan meld je je aan en dan ben je dus
dan ga je beginnen. En dan denk je van, ja, nou goed, ik steek hier nu energie in, hè, wat het dan ook is. En mensen, geld.
Ook geen gekke gedachte, want heel veel gebruikers zitten daar al op dat platform.
Absoluut. Als je kijkt, ik geloof dat in Duitsland nu de prognose is dat 75% van de online shoppers marketplaces gebruikt. Dus ja, dan is het heel logisch dat je daar naartoe gaat. Omdat anders ga je in de 25% zitten roeren. Ja. En dat nog eens met een nieuw concept. Maar wat je daar gewoon ziet is, en daar gelden eigenlijk toch wel gewoon dezelfde ouderwetse wetten. Daar moet je ook boven kunnen drijven. Hè? Want die marketplaces die hebben natuurlijk miljoenen producten. Dus daar moet ook je verhaal gerankt worden. En daar moet je ook marketing bedrijven. En daar moet je ook je content zo op afstemmen dat je niet alleen maar een plaatje en een prijs bent, maar met een verhaal. En dat, ja, daar hadden we in het begin wel zoiets van, gaat hier niet te veel energie in?
Dus dat doe je nu niet meer?
Ja, zeker wel. Maar dat was wel in het begin wat we dachten van, dit is wel het eerste waar de stekker uit gaat.
En waarom heb je dat dan niet gedaan?
Nou, omdat ik wat ik probeer, heel erg probeer, ook alles wat ik hier zeg. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die heel veel van zichzelf hebben of zelf dingen bedenken. Ik probeer altijd goed naar andere mensen te luisteren. En daar pak ik de dingen uit waarvan ik denk, ja, dat makes sense. En dat is dan fijn als je mensen om je heen hebt die je adviseren. Waarvan je weet dat puur oprecht is. En dat ze echt je succes gunnen. Ja, en als die gewoon zeggen, geef dat tijd.
Of wie gaf je dit advies?
Nou ja, iemand die waar ik een aantal keer per jaar mee eet. En die daar veel ervaring in heeft. En in een aantal bedrijven heeft geïnvesteerd. Die zeg maar eigenlijk gegroeid zijn op marketplaces.
En die zei blijf. Want het blijf. Gaat uiteindelijk, als je investeert en je geeft het aandacht, dan gaat het groeien.
Ja, en als je nu bijvoorbeeld ziet, is dat bijvoorbeeld bol.com is een van onze beste kanalen. Nou ja, wie had gedacht, even heel kort door de bocht, dat het merk met de positionering qua prijs affordable luxury, dat op bol.com het hartstikke goed zou doen.
Ja.
En dat doet het gewoon hartstikke goed daar.
Ja. Je had het net eventjes over, we moeten zichtbaar zijn. We moeten zorgen dat het een beleving is. Hoe bepaal je nu je strategie qua marketing en welk budget hang je daaraan vast?
Bedoel je dan de split als we het hebben over hoeveel geld we bijvoorbeeld in merk en performance stoppen?
Nou ja, laten we eerst even beginnen met hoe je het wil neerzetten en waar je aanwezig wil zijn om je merk meer bekendheid te geven.
Nou ja, goed. Kijk, allereerst moet je kijken naar de markt. Als je kijkt naar onze markt, dan zitten we in een vrij kleine markt. Kinder is gewoon veel kleiner dan bijvoorbeeld dames of heren. Dus als je in die markt uiteindelijk succesvol wil zijn, dan ontkom je, en dus wij ontkomen daar ook niet aan, en dat vinden we ook helemaal niet erg, om te internationaliseren. Dus allereerst hebben we ervoor gekozen om in Nederland heel duidelijk te hebben waar we in gaan opschalen. En dat zijn voor ons eigenlijk de elementen waar we die drie eenheid goed over de bühne kunnen brengen, namelijk dat onze doelgroep er is. Twee, dat we ons merkverhaal er kunnen vertellen. En drie, dat mensen in staat zijn op een goede manier onze producten te kunnen beleven. Als we dat voor elkaar kunnen krijgen, dan is dat een prima plek om onze producten uiteindelijk te verkopen. Dus dat zien we dus heel duidelijk terug via ons eigen kanaal. Dat zien we heel duidelijk terug via online kanaal. Dat zien we heel duidelijk terug via onze brandstores. En dat zien we heel duidelijk terug via marketplaces. Op dit moment zijn we nog heel schaars verkrijgbaar bij wat je dan noemt third-party retailers. Daar zullen we ook wel een uitbreiding, maar wel heel beperkt. Omdat wij eigenlijk echt willen dat daar waar wij verkrijgbaar zijn, moet die drie eenheid er zijn. Dus mensen moeten wel het verhaal kunnen.
En wat hangt daar onder, of wat hangt er boven, hoe je wil, om dit bekendheid te geven? Ga je online adverteren? Ga je dat nog op fysieke plekken doen? Hè, in abris, dat soort dingetjes. Wat voor gedachten heb je daarbij?
Nou ja, ook daar. Ik gaf net aan, ik ben ervan overtuigd dat een merk niet gebouwd kan worden zonder fysieke winkels, een consumentenmerk. Ik ben er ook van overtuigd dat we niet moeten doorslaan en dat je alles maar gewoon online moet doen. Dus daar geldt voor mij dezelfde mix.
Maar influencers bijvoorbeeld?
Zeker. Het is wat lastiger, moet ik wel zeggen, bij kinderen.
Ja.
Maar daar hebben we nu zeg maar onze eerste ervaringen mee. En dat kan hartstikke goed. Dus online is ongelooflijk belangrijk. Omdat, ja goed, je krijgt zelf ook de melding hoeveel schermtijd je hebt gebruikt.
Maar
dus
het wordt nooit alleen maar online.
Nee,
je wil altijd fysiek aanwezig
zijn. Ja, zeker.
En in België ben je ook wat aan het doen?
Ja, België is zeg maar. België en Duitsland zijn de eerste twee landen waar we naast Nederland actief zijn. En ik moet zeggen dat Duitsland best goed gaat door Amazon. Amazon Duitsland is zo groot daar met Prime. Dus ongelooflijk. En op Amazon hebben we ook een brandstore op Amazon zelf. Dus we hebben eigenlijk onze online store ook in Amazon aanwezig. En dat maakt wel het verschil in plaats van dat je in die grote vergaarbak terechtkomt. België is best een interessant verhaal, omdat we heel erg zien dat de Belgen, dat hebben we ook in de pilot store in Zeeland gezien, Belgen ontarmen dit heel erg. Dus duurzaamheid in combinatie met kwaliteit, dat is eigenlijk gewoon, dan omschrijf je bijna een Belg. Je ziet het met eten, je ziet het met de bier, je ziet het ook met fashion. En dat is dus de Belg ontarmt het echt veel sneller, vind ik, dan de Nederlander, die toch nog altijd wel wat kritisch is en wat meer naar de prijs kijkt. Wat natuurlijk oké is. Maar België is heel succesvol. Dus daar, dat zal ook het eerstvolgende land zijn waar we echt zeg maar die hele omnichannel strategie zullen
implementeren. En als ik dit zo hoor, dan zijn de Scandinavische landen daarna aan de beurt.
Zeker. Want wat daar gebeurt, dat vind ik echt fenomenaal. Daar kunnen we, vind ik, als Nederlandse ondernemers echt nog veel van leren. Want echt wat daar aan mooie spullen vandaan komt en mooie merken, mooie dingen. Maar ook dat je de duurzaamheid zit niet alleen maar in hoe je het product vervaardigt of de materialen die je gebruikt, maar ook dat je het langer gebruikt.
Ja.
En zij maken gewoon spullen die je gewoon langer gebruikt. Ik vind Scandinavië echt een heel goed voorbeeld hoe het eruit zou moeten zien in de toekomst.
Met hoeveel mensen doe je dit nu?
Wij zijn, ik denk nu met een club van 50, 60 mensen. Die zijn echt niet allemaal in dienst. Maar wat ik net zei, we hebben nu 5 mensen in dienst. Maar we hebben een club van 50, 60 mensen om ons heen waar we dit mee doen. Van bureaus die ons helpen op de platformen, op de marketplaces. En tot en met zeg maar de eerste ambassadeurs die we hebben. De een helpt ons op het gebied van de appontwikkeling waar we mee bezig zijn. De andere helpt ons op het gebied van de internationalisering, van het vertalen van de website, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat, ik denk dat dat ook een nieuwe vorm van ondernemen is. Je kan wel gewoon allerlei mensen aannemen, maar ik geloof er veel meer in dat je op zoek moet gaan naar de passie binnen een bedrijf. En dat moet proberen uit te bouwen. En of mensen dan daadwerkelijk op de payroll staan, of dat ze het gewoon hartstikke leuk vinden om een steen bij te dragen aan de ontwikkeling van het bedrijf, omdat ze A, de producten mooi vinden, maar B, ook gewoon de gedachte erachter mooi vinden en de missie graag willen ondersteunen. Ja. En dat is, ja, daar hebben wij, moet ik zeggen, dus samen met mevrouw heel veel plezier in. Ja. Omdat
dat wilde ik nog vragen, want hoe, dat heb je bij Mediamarkt natuurlijk niet gehad. Hoe is het om met je partner dit samen te doen?
Nou ja, dat zijn jouw woorden, dat ik dat bij Mediamarkt niet heb gehad, want ik heb daar mijn vrouw leren kennen.
Informatie had ik niet.
Nee, dat begrijp ik. Maar ik begrijp wel wat je zegt. Wij vinden het echt te gek. Ik bedoel, ja, ik ken ook mensen die hele leuke relaties hebben, maar het gewoon heel fijn vinden om dat even gescheiden te hebben. Maar ja, wij vinden het gewoon hartstikke leuk.
Het versterkt elkaar.
Ja, versterkt ook. En ik moet wel heel eerlijk zeggen, we zitten ook echt niet in elkaar vaarwater. Dus alles wat mooi is, komt uit haar koker. En alles wat zeg maar, en daar heb ik het dus over creatie, design en het merk, hoe we dat zeg maar naar buiten brengen. En ja, de organisatie en het bedrijf en hoe we dat zeg maar steentje voor steentje proberen op te bouwen, dat komt uit mijn koek.
Hey, en die partij in Portugal, blijf je daarmee samenwerken?
Ja, zeker.
Maar ik kan me ook voorstellen, dit is natuurlijk zo hot, dat misschien komt er zo meteen een partij waarvan je denkt, die doen het misschien net wat beter en ook goedkoper.
Ja, maar goed, kijk, goedkoper, dat kunnen we morgen doen. Dus we kunnen het morgen goedkoper laten maken. Als we morgen de productie naar Pakistan, Bangladesh, Turkije overhevelen, dan kan dat. Maar ik geloof heel erg in... je bent niet alleen maar gewoon zelf één schakel in het geheel die uiteindelijk het eindproduct aan de consument verkoopt. Je bent met een hele keten bezig om iets moois te maken. En ja, daar zit... Ja, dat klinkt raar dat ik dat woord gebruik, maar er zit gewoon ook een bepaalde vorm van liefde in. En veel mensen zullen me nu naïef noemen. Want het is gewoon allemaal business. Maar ik ben ervan overtuigd dat mensen maken uiteindelijk een bedrijf of een keten. En als ik zie hoe fijn wij samenwerken, waar we proberen zaken voor elkaar op te lossen, elkaar te helpen, flexibel te zijn met elkaar, ja, dan is dat mij meer waard dan een paar tientjes. Ja,
mooi. Dank voor het delen van je verhaal. Heel veel succes. Ik ben heel benieuwd hoe dit de komende jaren zich gaat ontwikkelen. Maar als ik dit zo hoor, dan kan dat niet stuk. Fijn dat je hier was. Barry van CBS, dank je wel voor je verhaal.
Dank je wel.
Dit was Zicht op Groei. Volg ons in je favoriete podcast-app en mis geen enkele aflevering. Check onze andere podcasts op zicht.nl/podcast. Zicht op Groei is een initiatief van media- en performancebureau Zicht in samenwerking met Marketing Facts en Marketing Tribune.